Misschien was u er een paar weken geleden niet. En ik pak hem toch nog heel eventjes weer terug. Ik heb hem hier nu natuurlijk liggen. Ik weet niet of u het nieuws gevolgd heeft. Maar volgens mij heeft er iemand naar onze podcast geluisterd. En die had ook een heel erg leuk idee voor haar kinderen. Die had namelijk haar hele klas iPads beloofd. En helaas, ik dacht, we hadden ook even iCenter moeten bellen. We hadden ook even op het nieuws moeten zijn met elkaar. Want dan hadden we misschien wel hier allemaal iPads gekregen. Want er waren hele zielige peutertjes die dachten dat ze een iPad kregen. En toen ging het natuurlijk hierover, in hun hoofd. Maar in het hoofd van deze lerares ging het over een iPad. Een pet die het aaien is. En al die kindertjes helemaal teleurgesteld, helemaal in tranen. Serieus, het is echt geen geintje. Het was 1 april. Zij had er als een 1 april grap gedaan voor haar kinderen. Dus die kinderen, die kleuterklas, die kregen allemaal een iPad. En zij waren echt in tranen. En ouders waren ook boos van hoe doe je dat bij peuters, want die snappen er helemaal niks van. En de volgende dag heeft iCenter Nederland, die heeft al die peuters een iPad gegeven. Ja. Dus ik denk dat wij ook even onze podcast naar iCenter gaan sturen. En wie weet, over een week of twee, dan hoort u daar wel van. Want vorige week mocht ik spreken ook op een mannenconferentie op Schiermonnikoog. Ik dacht, wat is het toch zwaar om voorganger en spreker te zijn. Het was verschrikkelijk weer en dan zit je op zo'n eiland en je moet het maar doen. Nee, het was prachtig weer. En we hebben enorm genoten, ook een hele bijzondere tijd gehad met die mannen. En daar gebruikte ik ook een aantal keren dat voorbeeld van die iPad. En er was ook één man die zei, oeh, dat ga ik in mijn bedrijf doen. Ik heb een schilderszaak en dan mogen ze één potje grondverf kopen. En het tweede potje grondverf, daar krijgen ze dan een gratis iPad bij. Dus die was ook al helemaal enthousiast. Die ging het ook, wou dat ook serieus doen. Ik weet niet of hij dan deze week het nieuws gevolgd heeft. Of misschien krijgt hij dan wel hele boze klanten. Maar waar het natuurlijk om ging en waar het om gaat, is net zoals ik dat hier een paar weken geleden deed en wat ik daar vorige week ook deed, is soms dan hoor je een woord en dan hoor je iPad. En dan denken wij natuurlijk gelijk aan deze iPad. En als je dan het woordje app hoort, dan denk je van aan iets wat hierop staat. En als je dan 350 hoort, dan denk je dat dat 350 euro heeft gekost. Alleen diezelfde ingrediënten kun je ook hierop toepassen. Want ik ken een app uit Appingedam en ik ken een app uit Delfzijl. En we kennen misschien nog wel een app uit Loppersum en die kan zo'n ding ook dragen. Dit ding is trouwens veel stootbestendiger dan een iPad. Als je hem laat vallen, dan pak je hem gewoon weer op. En deze kostte ook 350, alleen geen 350 euro, maar 350 cent. Dus bepaalde woorden zijn op beide dingen van toepassing. En soms is het voor ons heel erg belangrijk om juist als we bepaalde woorden hebben, dat we daarvan uit gaan ontvangen. Dat is mijn passie in elk geval in mijn leven en mijn passie ook met betrekking tot God. Van Heer, ik wil me uitstrekken dat ik uw definitie van iPad of iPad, voor de mensen die via MP3 luisteren, ik zit voortdurend te switchen tussen een echte iPad en een AAAI en dan PET, een aaibare pet die je op je hoofd kunt zetten. Heel veel mensen luisteren via MP3 en snappen dit natuurlijk niet. Maar ik wil van God ontvangen, wat is uw definitie? Wat bedoelt u? Wij hebben inmiddels van die filmpjes ook op internet staan. En elke keer als je naar dat filmpje kijkt, dan zie je aan het begin zie je die vernieuwde visie waar we vanaf september eigenlijk dit jaar mee bezig zijn gegaan. Van gefundeerde genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. En mijn hart daarin is voortdurend, is van Heer, we willen uw definitie daarover horen. Hoe wilt u dat? Hoe wilt u dat wij daar als gemeente in leven en in wandelen? Kun je hem heel even toch laten zien? John, heb je hem nu? Fantastisch.
Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.
En die grote opdracht is een discipel van Jezus zijn, een discipel van Jezus maken. Wat ik gewoon heel gaaf vind sinds we dit hebben gelanceerd, is dat ik heel veel afdelingen en mensen, ik hoor steeds meer mensen erover praten en dat deze woorden in ons hoofd beginnen te landen. Tegelijkertijd is het nog steeds mijn passie van, oh Heer, ik wil met elkaar ons uitstrekken en van wat bedoelt u daarmee? En tegelijkertijd, des te meer we hiermee bezig zijn, des te meer ik hier zelf ook over aan het bidden ben, des te meer ik zie van God, u heeft dit bedacht. Ik weet nog dat vorige zomer de oudsten hadden mij de ruimte gegeven om gewoon een aantal weken van gebed te nemen, om vers van God te ontvangen. Wat spreekt u? Wat spreekt u nu voor de gemeente? Daar heb ik een aantal weken voor genomen en in die weken gaf God dit zinnetje. En des te verder ik er nu in ben, des te meer ik zie hoe God daar echt strategisch iets in ziet. En alle details daarover kan ik u en ga ik u ook vandaag niet eens uitleggen. Maar het begint wel bij dat fundament, gefundeerd in genade. En daar zijn we eigenlijk als gemeente de afgelopen 2 jaar al mee bezig geweest. Om nog dieper te ontvangen wat het inhoudt om als gemeente en als mens en als individu gefundeerd te zijn in genade. En het was niet toevallig. Als ik nu terugkijk, zie ik het veel beter. Dat we vorig jaar dan die slogan hadden, minder doen om meer te bereiken. Maar dat is precies gekoppeld aan genade. Vanuit genade zul je ontdekken dat je veel minder hoeft te doen om veel meer te bereiken. Genade heeft alles te maken met dat je van God een gunst ontvangt. Zowel genade als liefde. Even tussendoor. Ik vind het zo fantastisch hoe God werkt. Want vorige week sprak ik dus op die mannenconferentie en ik sprak daar met een Gert Hutte. Ik had nog nooit van die man gehoord. Wie heeft wel eens van die man gehoord? Helemaal niet. En ik moest daar, of all people, moest ik ineens vrij op het laatste moment Henk Binnendijk vervangen. Wie van jullie kent Henk Binnendijk? Nou, Henk Binnendijk was voor mij altijd een enorm icoon. Als klein jochie groeide je op dat je hem op televisie zag. En die man die kon altijd zo fantastisch spreken enzovoort. Dus al die mannen zijn daar gekomen voor Henk Binnendijk. Die man die is 80, ik ben 40. Hij is dubbel zoveel in van alles en nog wat. En moest ik daar staan. Dus ik dacht van nou, hier, hoe gaan we dat doen? Maar achteraf gesproken was het Henk, die heeft later zelfs aangegeven. Hij heeft in zijn hele leven heeft hij nog nooit een spreekbeurt afgezegd. En dat dit was gebeurd, dat was voor hem al iets heel bijzonders. Nou, ik denk dat ik gewoon een leuk weekendje skiën nodig had. En de Heer heeft daar gewoon voor gezorgd. Ik kan een skiënweekend. Maar, ik sprak daar met Gert. En Gert, die is een vrijgemaakte predikant. Gereformeerd vrijgemaakte predikant uit Arnhem. Heeft daar een gemeente van 1400 man. En hij is de 40 inmiddels gepasseerd. Dat duurt voor mij nog 4 weken. Hij is 42, zelfde leeftijd. En, maar we praten met elkaar. En we waren gewoon één van harte rondom genade. Het was fantastisch. Hij sprak net zo'n stijl van spreken als ik, dus dat was ook heel grappig natuurlijk. Maar we waren gewoon één. En ik dacht, Heer, hoe doet u dat? Hoe brengt u twee van die figuren die elkaar helemaal niet kennen, zo mooi bij elkaar? En zowel voor die mannen, tenminste wat we terug hoorden was de zegen, maar ook voor elkaar. Want we konden gewoon elkaars hart helemaal vinden en volgen. En het bijzondere was opnieuw, dan is hij een vrijgemaakte predikant en ik ben, weet ik niet wat ik ben, een waardevol leven predikant. En tegelijkertijd opnieuw zie je dan, wij stonden samen op dat fundament van genade en zagen ook in ons eigen persoonlijk leven diezelfde vruchten. Voor wat er gebeurt als je echt genade pakt. Als je echt begrijpt wat het inhoudt dat je van God een niet te verdienen gunst ontvangt en dat je daarvan uit mag leven. En het was heel erg mooi om al die mannen daarmee te mogen bedienen. En daar hebben we ook hele goede geluiden over gehoord. Dus dat was ook, nou, afgelopen 2 jaar zelf er heel veel mee bezig geweest. We als gemeente er veel mee bezig geweest. En minder doen om meer te bereiken. Maar dit jaar begon God te spreken over dat woord samen. En terwijl ik daar binnen mee bezig was, sprak God ook over. En nu is het tijd om dat stukje gedreven door liefde te gaan begrijpen. Te gaan pakken. En ook daarbij zei ik vanaf het begin al van oké, Heer, liefde, woord kennen we allemaal. Zo overkill, we hebben het woord al zo vaak gehoord. En alles bedekt zij en alles dekken met de mantel der liefde. En we maken er heel snel een iPad of dat andere ding van. Maar ook daarbij zei ik, Heer, wat wilt u daarmee zeggen? Hoe wilt u dat zien? En hoe wilt u dat we daarin gaan groeien? En zo vind ik het heel erg bijzonder dat het woordje samen en die onderlinge samenhang, dat God daar ook heel bijzonder over spreekt. Ik wil u een tekst opnieuw laten zien die ik een aantal jaren geleden, misschien een jaar of anderhalf geleden, een paar keer heb gebruikt. Ook toen ik met u aan het spreken was met betrekking tot genade. En dat is Romeinen hoofdstuk 5. Laten we hem allemaal nog eens lezen. Romeinen hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Daar staat, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Valt je op hoeveel woorden hier in het nu staan? Dus niet dus wij worden in de toekomst ooit als rechtvaardigen aangenomen en dat gebeurt straks, dat we straks de vrede van God hebben. Maar het is allemaal tegenwoordige tijd. Dit is nu. Wij zijn aangenomen op grond van ons geloof. En dat woord geloof betekent vertrouwen. Hè? Ons vertrouwen in Hem. En leven in vrede met God door ons Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen, dus dit is hoop, dit is iets wat voor ons ligt, te mogen delen in zijn luister, dat is zijn aanwezigheid, zijn glorie, die is nog zoveel meer groter dan wij op dit moment bevatten kunnen, prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot verharding leidt, en verharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd. En dan staat hier dat tweede woord. We hadden eerst het woord gepakt, gefundeerd in genade. Maar hier staat, omdat Gods liefde in ons hart, en opnieuw dezelfde taalgebruik, genade is geschonken. En die liefde van God is ook uitgegoten in ons door zijn Heilige Geest. Die ons gegeven is. Deze tekst lees ik nog één keer weer. Vers 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Tot zover. De Heilige Geest die is ons gegeven, dat vieren we ook straks met Pinksteren. En de Heilige Geest geeft ons fantastische geestesgaven. En die helpt ons om te profeteren. En we mogen daardoor in tongen spreken. En we mogen van allerlei dingen doen door de Geest. Maar al die geestesgaven die God ons geeft, die zijn ons gegeven, zoals Romeinen 12 het uitlegt. Heb ik ook al een keer met jullie over gepraat. Om het lichaam te bedienen. Dus het gaat niet om die gaven, maar het gaat om de reden waarom die gaven gegeven zijn, om het geheel te bedienen. En wat is ten diepste de bediening van de Heilige Geest? Ik zelf blijf het gewoon herhalen en opnieuw zeggen. De bediening van de Heilige Geest is om in jou te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Dat jij mag lijken op Jezus en mag in zekere zin mag worden als hem. En dat Jezus Christus meer en meer en meer zichtbaar in jou wordt. Dat is wat de Heilige Geest voortdurend doet. Jezus heeft iets volbracht en de Heilige Geest is gekomen en gegeven om dat in jou te volbrengen. Daarom is het van cruciaal belang dat je dagelijks wandelt met de Geest van God. Dat je hem uitnodigt. En dat je ook bij hem vraagt. Want soms heb ik dat idee met de Heilige Geest ook wel eens. Omdat wij ons dan zo zijn gaan richten op de gaven van de Heilige Geest. Op de charismata van de Heilige Geest. En dat hebben wij dan vertaald met genadegaven. Maar charis, dat is het woord genade. En charismata zijn dus gaven die we vanwege en vanuit genade hebben gekregen. Met als doel dat die genade in ons steeds meer zichtbaar wordt. Maar die charismata en die gaven van de Heilige Geest, die zijn soms belangrijker geworden, of misschien wel in ons hoofd een iPad geworden, in plaats van dat het een iPad is geworden. En hebben we niet meer altijd gezien waar het om gaat. En de Geest van God wil ons helpen om gefundeerd te zijn in genade, gefundeerd te zijn in Jezus Christus. Maar de Geest van God is ook in ons uitgestort, zoals we dat net hebben gelezen, om die liefde van de Vader, waar Petra zo passievol over gesproken heeft vorige week, om die in ons hart de realiteit te maken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn één op basis van liefde. Hun eenheid is niet eens het doel, maar hun eenheid is het gevolg van de liefde die zij onderling hebben. Ik geloof niet in eenheid als doel om na te streven. Ik geloof in eenheid als vrucht vanuit dat wij gefundeerd zijn in Jezus Christus en vol zijn van de liefde van hem. En die liefde, die is in en met God. Dat is wat de eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest realiseert. Daarom noemen we het ook een drie-eenheid. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn zo enorm één dat wij met ons verstand, en theologen proberen het al jaren, het niet eens goed kunnen begrijpen. We kunnen het een beetje onder woorden brengen, maar zoals de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met elkaar omgaan, dat is onbeschrijfelijk. En hoe kan dat? Omdat het helemaal één is en tegelijkertijd distinct vanwege liefde. En dat is precies wat liefde doet. Liefde maakt één en zorgt tegelijkertijd voor dat elk individu het meest tot zijn recht komt. Het best tot zijn recht komt. Daar is dan helemaal geen competitie. Daar is helemaal geen angst voor. Dan straks wordt Satie meer in het licht. Ik blijf dat ook altijd zeggen als mensen me wel eens vragen. Van, joh, moeten we nou bidden tot de Vader of de Zoon of de Heilige Geest? En moeten we dan altijd zeggen Vader? Of moeten we dan zeggen Geest? Of moeten we zeggen Jezus? En dan denk ik, joh, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die maken zich er helemaal niet druk om. Die zijn niet bezig met wie het belangrijkste is. Die zijn gewoon één. En de Vader en de Zoon en de Geest zijn al lang blij als er gebeden wordt. En wat maakt het nou uit of het nou via dit is. Maar de Vader en de Zoon, die zijn één. En het grote geheim van de uitstorting onder andere van de Heilige Geest is dat die eenheid die in het hart van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is. Weet je, die zin, gefundeerd in genade, gedreven door de liefde, geleid door de Heilige Geest. Wat is de zegenbede? De genade van Jezus Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest. Zie je daar die drie eenheid? Die zit er helemaal in. En de drie ene God heeft zichzelf in ons willen uitstorten, omdat hij met ons verbonden wil zijn. En een van die dingen is dat dat alleen maar mogelijk is door genade. Daarom moeten we gefundeerd zijn in genade. Niet op basis van eigen werk of eigen kunnen, maar op basis van hem. Maar dat is nog maar het fundament. En dan wil hij dat huis, wat op dat fundament gebouwd wordt, wil hij vullen met liefde. Met zijn liefde. Hij wil ons vullen met liefde. Weet je wat het grootste kenmerk is van een gemeente die vol is van de geest van God? Is de liefde. Hoe ziet die liefde er nou uit? Hoe werkt dat nou? Weet je wat ik heel belangrijk vind? Want met name rondom liefde gaan soms wel wat dingen mis. Als je dan tegen iemand zegt die je helemaal niet kent en je zegt ik hou van je. Dan zeg je dat kan helemaal niet, want je kent me helemaal niet. En ook dat riedeltje, die reactie, laat zien iPad. Wat voor beeld heb je erbij? En om je te helpen dat beeld iets groter te maken, is dat ik je wil vragen om een onderscheid te maken tussen liefde en relatie. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Liefde en relatie, dat zijn twee verschillende dingen. Liefde is een drive wat zichtbaar wordt in iemands daden ten opzichte van verschillende relaties die iemand heeft. Die heb je natuurlijk in één keer te pakken. Ik zal hem nog een keer zeggen. Liefde is een drive, een motor. En die motor wordt zichtbaar in de verschillende relaties die iemand heeft. Maar alhoewel die motor zichtbaar wordt in verschillende relaties, staat liefde wel los van die relaties. Liefde is de drive, de motor, en relatie is de vorm waardoor die liefde zichtbaar mag worden. Ik zal even een paar voorbeelden noemen van gewoon relaties, vriendschapsrelaties. Je hebt vrienden en je hebt allerlei, zelfs daarin heb je verschillende gradaties. Je hebt hartvrienden en je hebt gewoon vrienden. En je hebt afstandelijke vrienden, weet ik veel wat. Je hebt vrienden waar je een goede klik mee hebt, vrienden waar je mindere klik mee hebt. Een andere relatie is natuurlijk het huwelijk. Hele belangrijke relatie. Familie. En ook in de Bijbel wordt ook wat wij als kerk zijn. We worden niet alleen het lichaam van Christus genoemd. En we worden niet alleen de bruid genoemd. Maar we worden ook familie genoemd. Broers en zussen, allemaal van elkaar. Door Jezus. Andere relaties die er zijn. Dat is bijvoorbeeld relaties met collega's. Of je hebt relaties met buren. En je hebt zelfs in zekere zin relatie met onbekenden. En je hebt ook relatie met christenen in andere kerken. Je hebt relatie met christenen in andere werelddelen, in andere landen. Mensen die je nog nooit gezien hebt en toch ben je ermee verbonden door Jezus Christus. Eigenlijk heb je relatie met de hele wereld. En weet je wat ik belangrijk vind om te onthouden? Want wat wij soms vaak doen is dat we alleen die liefde kunnen laten werken daar waar de relatie is zoals wij denken dat die zou moeten zijn. En als wij een ander goed kennen, dan kan de liefde pas stromen. Of als het huwelijk goed is, dan kan de liefde pas stromen. Maar liefde kan door alle relaties heen stromen. Naar alles en iedereen toe. Dat is de geest van God, dat is wat hij wil. Er staat niet, al zo lief heeft God een aantal discipelen gehad. Of al zo lief heeft Jezus zijn moeder Maria gehad. Al zo lief heeft de Vader de wereld gehad. Dus de focus van de liefde van de hemel is op alles en iedereen. Op de hele wereld. En ook op ons, het stroomt ook door ons heen. Maar die drive, die hemelse stroom van liefde, die voortdurend stroomt, dat is een hemelsgoed wat gewoon zo bijna niet onder woorden te brengen is. En toch ga ik straks een beetje een poging wagen. Maar het doel daardoorheen is dat die liefde van de hemel, dat is waarom de geest van God in jou uitgestort wordt, juist in al die relaties zichtbaar en soms ook beoefend wordt. In al die relaties. Dat is waarom ik het fantastisch vind om met een Gert Hutte, een vrijgemaakte broeder, op het podium te staan om elkaar te omhelzen. Want die liefde die stroomt. En ja, zijn er verschillen? Tuurlijk zijn er verschillen. Praten over die verschillen? Ook over die verschillen. Wat vind ik het fantastisch dat ik met 4 dominees uit het dorp, dat wij die website hebben mogen lanceren. Wij geloven in Loppersum. En ik dacht, wauw, wat is dit een wonder. Want toen we daar die foto voor aan het maken waren, fietsten we samen door het dorp. En eerst waren we daar en de locatie was helemaal goed. Dus toen fietsten we weer helemaal aan de andere kant toe. En ik dacht, wat fantastisch. We hebben lol, we lachen, we kijken elkaar in de ogen. En we zijn samen bezig om een boodschap te laten klinken. En wat was dat wat ons samen bond? Liefde. Dat stroomt door alle relaties heen, door alle denominaties heen enzovoort. En juist omdat God liefde is, is de vijand van God er continu op uit om dat te doorbreken. Om dat te verbreken. En zoals ik dat wel eens uitleg, gebeurt veel te vaak dan dit. Ik heb hier een fantastische kan. Een kan met water en u moet me nu geen slimme antwoorden geven en ook niet de gewenste antwoorden, maar gewoon even jouw antwoord. Aan welke kant zit dit oortje? Zie toch wel wie die slimme antwoorden, hè? En willen jullie mijn perspectief enzovoort geven? Maar voor jullie zit die links. Voor Carla en Peter en Trace zit die, ja, ergens in het midden. En hier zit helemaal geen oortje. Maar wat zit erin? Water. Het oortje zit voor jullie links, maar voor mij zit hij rechts. Nou, dan gaan we daarover bakkeleien. En dan gaan we maar ruzie over maken. Hij zit rechts, nee, hij zit echt links, nee, hij zit echt rechts, nee, hij zit in het midden. Nou, ik zie helemaal geen oor, zeggen ze daar. En dan missen we elkaar allemaal. En waar het werkelijk om gaat. En wat God wil, is dat die drive van zijn liefde, wat de Vader en de Zoon één maakt, dat die is aan ons gegeven door de genade van Jezus Christus. En het is in ons mogelijk door het werk van de Heilige Geest. En dat mag zichtbaar worden juist daar waar de een het oortje rechts ziet en de ander het oortje links ziet en de ander helemaal geen oortje ziet en weer een ander het oortje in het midden ziet. Juist daar doorheen mag de liefde van God zichtbaar worden. Dus het helpt om het kleine sprongetje te maken, om een onderscheid te maken tussen relatie en relatie zijn verschillen. En dat mag ook. Je hoeft niet met dat God wil dat wij door liefde gedreven zijn, betekent niet dat wij met de hele gemeente allemaal de beste vriendjes zijn. Dat hoeft helemaal niet. We hoeven niet met iedereen allemaal die hele diepe harde relaties te hebben. Is wel goed, het is goed om ook op die manier elkaar te leren kennen. Allemaal heel goed, maar die liefde van God, die drijft ons, waardoor wij zelfs verbonden zijn, ik zeg het wel eens even zo, met de christenen helemaal in Zuid-Afrika of waar dan ook. Want de liefde van God, die stroomt door alle relaties heen. Ik ben net zo verbonden met mijn broers en zussen in China, of de VBG, of welke andere kerk dan ook. Er is geen concurrentie. Er is geen goed en fout. Er is gewoon Jezus Christus, die door alles heen stroomt. En daardoor, als je dat gaat begrijpen, dan hoeven andere mensen en andere kerken en andere dingen, die zijn helemaal geen bedreiging, joh. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar we mogen gewoon de liefde van God door ons heen laten stromen. In alles en door alles. Omdat God de wereld lief heeft en zijn liefde in mij is uitgestort, mag ik ten opzichte van elk mens gedreven worden door zijn liefde. Dat is waarom wij vanmorgen in de dienst naast John konden staan. Wij kennen niet allemaal zijn verhaal zoals hij hem kent. En toch kunnen we naast hem staan. Kunnen we als broers en zussen gewoon even hiervoor, of in de kerk, waar dan ook, kunnen we gewoon staan. En is dat helemaal niet erg of je nou wel hiervoor staat, of dat je gewoon in je stoel zat en vanaf daar, maar je hart en die liefde die daar doorheen stroomt, dat is waar de liefde van God om draait. Nou, hoe die liefde er nou verder uitziet, daar wil ik vanmorgen wat dingen over zeggen. En ik weet niet hoe ver ik kom en ik ga dat namelijk niet haasten. En als we dus het vanmorgen niet afkrijgen, dan gaan we daar gewoon volgende week weer op verder. Maar de Bijbel, en we hebben in de afgelopen weken, en ook dat vind ik niet toevallig, heeft God als het ware continu 1 Korinthe 13 een beetje naar voren gebracht. Hè? David de Vos heeft het gehad over liefde. En ik zelf heb toen we het over die samenkomsten en de vernieuwing daarvan hadden, heb ik het ook aangekaart. Peter heeft het vorige week over gehad. En ik wil er zo meteen nog een keer weer naar gaan kijken. En ik heb voor mezelf al die woorden die daar gebruikt worden, heb ik eens diep bestudeerd. Ook eens gekeken van wat betekent dat nou in het Grieks. Want ik blijf het heel indrukwekkend vinden dat 1 Korinthe 13 staat midden in een aantal hoofdstukken van Paulus, die primair in eerste instantie niet schrijft zodat wij er een leuk tegeltje van kunnen maken. Of zodat we er een leuke preek over kunnen houden op een huwelijksdienst of iets dergelijks. Maar Paulus schrijft dit hoofdstuk in eerste instantie aan een lokale gemeente die er op bepaalde gebieden een zootje van gemaakt had. En die enerzijds overgeestelijk was en anderzijds overvleeselijk was. Dus ze gaven zich over aan allerlei begeerten van het vlees. En tegelijkertijd waren ze ook soms overgeestelijk bezig. Ook heel logisch, want de stad Korinthe stond bekend, staat zelfs nog steeds bekend als een van de meeste. Stond, niet dat het nu nog zo is, maar staat in de geschiedenisboeken beschreven als een van de meest heidense steden waar de meeste afgoderij plaatsvond en ook heel veel onreinheid enzovoort. En de mensen in die stad, die gooiden zich vol met drugs, gooiden zich vol met wijn en dan gingen ze met allerlei muziekinstrumenten, gingen ze continu lawaai maken om maar in een of andere extase te komen en daarvan uit geestelijke ervaringen te hebben. Die mensen zijn tot bekering gekomen, die mensen zijn in een kerk gekomen. Die mensen zijn dus helemaal uit de wereld gekomen waar onreinheid en ook geestelijke onbalans allemaal deel van hun taal en hun DNA was. En dat komt dan de kerk binnen. En dat was lastig voor die kerk. En daar moest dus ook een beetje duidelijkheid over komen. Van het gaat niet allemaal om hoeveel je profiteert, hoe geestelijk je bent hier en hoe zus en zo. En Paulus die schrijft die brief met dat doel. En dan in één keer daar middenin, als hij eerst in hoofdstuk 12 prachtig heeft beschreven hoe het lichaam van Christus samengebonden is als een lichaam. Met iedereen heeft daarin een plek. En God geeft een aantal leiders om dat lichaam ergens naartoe te drukken. Dan in één keer komt dat prachtige hoofdstuk over liefde. En ik geloof dat het daarom als eerste van toepassing is, toch ook voor ons als een lokale gemeentje. 1 Korinthe 13, vanaf vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik geloof dat bergen kan verplaatsen. Paulus refereert hier naar alle geestesgaven waar hij het in het vorige hoofdstuk over heeft gehad. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon. Geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Het zijn allemaal even in negatieve vorm geschreven zaken van wat het eigenlijk zegt Paulus wat het wel is, door te vertellen wat het niet is. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Opnieuw dat stukje iPad of iPad. Liefde of liefde. Sommigen van jullie weten het, sommigen van jullie helemaal niet. Maar in de Bijbel, ook in het Grieks, worden verschillende woorden voor liefde gebruikt. Ik ga ze niet allemaal noemen welke gebruikt worden. Maar zo net heb ik jullie al even heel kort uitgelegd dat je bijvoorbeeld onderscheid mag maken tussen liefde en relatie. En de liefde waar ik het nu met jullie over heb, is die liefde die eigenlijk ook de Vader en de Zoon en de Heilige Geest kenmerkt. En het woord wat daar elke keer voor gebruikt wordt, is het woordje agape. En sommigen zeggen, en ik weet zelf niet helemaal of ik het daarmee eens ben, omdat ik ook wel eens wat gehoord heb van, nou, er zijn ook wel andere geschriften die dat woord gebruiken. Maar heel veel mensen zeggen in elk geval dat de Bijbel het enige boek is dat dat woord gebruikt om liefde te beschrijven. Maar het woord agape is in elk geval een heel bijzonder woord. In die zin, het spreekt over een opofferende liefde. Het spreekt over een vorm van liefde die eigenlijk onafhankelijk is van wat je er wel of niet voor terugkrijgt. Als je het hebt over gefundeerd in genade en ook gedreven door de liefde. Het zijn twee dingen. Genade en liefde zijn dingen die de hemel ons geschonken heeft. Zonder er iets voor terug te hoeven hebben in zekere zin. Genade is een niet te verdienen gunst. Niet iets waar je voor kunt werken. Genade, dat is als een cadeau die je krijgt op je verjaardag. Niet als een loon die je krijgt op de 26e. Dat moet je even wel onthouden. Want soms denken wij dat genade iets is. Nou, we hadden eigenlijk geen loon verdiend, maar nu krijgen we toch een loon. Genade is helemaal geen loon. Genade is een cadeau die jij kunt aannemen. En je kunt er helemaal niks voor doen dan alleen het aannemen. En hetzelfde is ook met liefde. God heeft zijn liefde uitgestort voor de hele wereld. Beschikbaar voor de hele wereld. En je kunt zelf het aannemen of niet. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus agape liefde is een liefde die door alles heen stroomt. Los van wat je ervoor terugkrijgt. En dat gaat direct in tegenover de manier van denken van de wereld. Want de manier van de wereld is voortdurend. Je krijgt pas mijn liefde als ik er ook wat voor terugkrijg. Ik ben pas toegewijd aan jou als jij ook toegewijd bent aan mij. Dat is de zondeval manier van liefde. Maar de hemel manier van liefde is een liefde die vanuit de hemel stroomt. En die liefde is niet maakbaar. Die kan niemand van ons maakbaar aan een ander geven. Echt niet. Ik niet, jij niet, wij niet. En soms moeten we zelfs door seizoenen heen gaan dat je eigen maakbare liefde helemaal afbrokkelt. Zodat je op een plek komt dat Gods liefde door je heen kan gaan stromen. Want ik geloof dat wat wij hier in 1 Korinthe 13 lezen, en ook over hoe ik zie dat er in een gemeente als dit echt wel kan functioneren, maar niet maakbaar. Ik kan jullie straks het lijstje gaan geven van liefde is dit en dit, en dan geef ik jullie huiswerk mee. Nou, ga er nu maar in oefenen, ga dit maar doen. Ga niet werken, hou je 3 weken vol. En dan niet. Dit hoofdstuk is ook niet een opdracht van nu moeten wij zo elkaar lief hebben. Maar ook die liefde is een gevolg van die liefde van de geest. Daarom begon ik met het Bijbelgedeelte uit Romein hoofdstuk 5. Doordat de geest in jou is uitgestort, gaat die liefde door je heen stromen. Als jij die liefde wilt doorgeven aan anderen, is je grootste opdracht om je te positioneren om die liefde van de Vader te ontvangen. De liefde van de hemel te ontvangen. En zijn werk in jou te laten doen. En daarvanuit zijn werk door jou heen te laten doen. Maar de agape liefde is die liefde die in eerste instantie door God aan ons gegeven is, zonder dat hij er iets voor terug hoeft te krijgen. Een opofferende liefde, een gevende Ik las een uitleg hierover. Opofferende liefde, of ook wel gevende liefde genoemd. Die man die probeerde zijn best te doen om me zo goed mogelijk uit te leggen wat het is. Het is geven, geven, geven. Een andere definitie zegt, het is een liefde die losstaat van reactie. Of je er nou wel of niet, en dat is moeilijk voor ons. Maar dat is wel de liefde die God door zijn geest, dat is de liefde die God door zijn geest in ons heeft uitgestort. Nou, en dan staan er een aantal beschrijvingen. Dat begint in vers 4. De liefde is geduldig en vol goedheid. Er zijn 15 kenmerken van agape. Ik ga ze alle 15 echt niet behandelen, maar ik wil ze één voor één bij langs gaan vandaag en misschien dan voor de rest volgende week. Maar het eerste woordje wat daar gebruikt wordt, de liefde is, zoals wij dat vertaald hebben in vers 4, de liefde is geduldig. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat is macrothumia. En dat is het geduldig inhouden van boosheid. Het woord betekent dat je niet wraakzuchtig of bestraffend bent. En dan kijk hier eerst eens naar dat God zegt, hij is agape. Dit is hoe hij in elkaar zit. En als je dit eens legt naast hoe de vijand altijd voortdurend, ook zelfs ons godsbeeld probeert te verwringen tot iets anders. Ik zeg wel eens vaker, Peter en ik hadden dat laatst, ik weet niet waar we erbij komen, maar van heel veel mensen die een teleurstelling hebben met betrekking tot God, hebben ten diepste geen teleurstelling met God, maar met betrekking tot hun beeld over God, hun godsbeeld. Want God stelt niet teleur. Maar ons beeld over God stelt soms wel teleur. En God is niet wraakzuchtig. God is niet boos of bestraffend. Hij houdt van ons. En onze keuze had consequenties, maar in zijn liefde heeft hij Jezus gegeven om ons te bevrijden van die consequenties. Dat is hoe God is. En die liefde is in jou uitgestort. Een andere beschrijving zegt, het is geduldig en betekent, macrothumia betekent geduldig en dapper volharden in moeilijke tijden en uitdagingen. Dat is wat wij vanmorgen hier deden opnieuw rondom jou, John, is de liefde van God te laten stromen. Want als de liefde van God stroomt, dan krijg je kracht om vol te houden ook in moeilijke tijden. Het evangelie is echt niet altijd happy clappy. En liefde is ook niet altijd happy clappy. En als je dit niet begrijpt, dan kun je zeggen van, hoe kun je in een dienst op zondagochtend zingen aan, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. Als je net een mededeling doet van iemand die gestorven is, hoe kan dat? Ja, dat kan ook niet volgens wereldse begrippen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nou dan, daar kun je niet bij. Maar de liefde van God uitgestort in ons en door ons, dat is juist de kracht om ons in die moeilijke tijden te helpen. Daarom is aanbidding en je zo naar God toe doen, is niet een of andere maakbaar iets wat je moet doen. En dat je, want dat is wat ze deden daar in Korinthe, opzwepen met muziek en dan zo vaak mogelijk het zeggen, zodat uiteindelijk je in een soort vervoering kwam. Nee, dat is helemaal niet waar wij het over hebben. Dan is het leeg. Maar die liefde is juist waarvanuit wij gaan uiten aan God. Man, Heer, we houden van u. We hoeven niet in een bepaalde vervoering te komen, maar die liefde van God uitgestort in ons brengt ons bij hem. Volledig nuchter. Al die gasten in de Korinthe, die moesten helemaal ontnuchter, die waren niet nuchter om een geestelijke ervaring te hebben. Bij God kun je 100% nuchter een ervaring van de hemel hebben. Met je beide voeten op de grond en je hoofd in de hemel. Allebei kan. Echt, dat is helemaal fantastisch. Maar dat is de liefde van God. En als de liefde van God in jou is uitgestort, dan is de vrucht, ik heb het nu niet over doelen die jij moet nastreven, maar de vrucht van de liefde van God is in jou, dat je geduldig bent. Dat je niet boos wordt, niet wraakzuchtig, niet bestraffend. En dat je geduldig en dapper volhardt in moeilijke tijden en uitdagingen. Je zou dit kunnen beschrijven als je het zo zou willen zeggen, liefde wordt niet snel boos, neemt geen wraak en gooit niet de handdoek in de ring om op te geven. Dat is de liefde van de hemel. Dat is de liefde van de hemel. Het tweede woord is, de liefde is geduldig en de liefde is vol goedheid. Dat is weer zo'n leuk woordje. Gresteu omai. Die gaan we ook allemaal uit ons hoofd leren. Maar dat betekent flexibel. Iemand die gresteu omai is, dat is iemand die het vermogen heeft zich aan te passen ten behoeve van de behoeften van anderen. Jij bent in staat om je aan te passen aan anderen. Weet je wat Paulus daar heel mooi over zichzelf zegt? Van, ik ben niet geroepen om mensen te behagen, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Het staat in Galaten 1 vers 10 geloof ik. En hij is geroepen om God te behagen. En tegelijkertijd in de brief van Korinthe, ik weet even niet uit mijn hoofd waar, dan zegt hij, ik ben voor de Joden Jood en voor de slaven slaven, voor de Grieken Griek. Voor alles ben ik alles geworden om ze maar bij Christus te brengen. En dat lijkt tegenstrijdig, maar hij is niet tegenstrijdig. Hij is geënt in Jezus Christus. Hij staat op zijn genade. En daarvan uit is hij in staat om zich aan alles en iedereen aan te passen. Mensen zijn geen bedreiging. Je voelt je niet bedreigd als je je aanpast voor een ander. Maar die liefde van God stroomt door je heen. Zodat jij anderen jouw dingen niet oplegt. Maar je bent in staat om je aan te passen aan een ander. Dat is de liefde, agape-liefde van God. Bereid om te dienen. Als je dit anders zou vertalen, zou je zeggen van liefde is vol goedheid. Of liefde richt zich op de behoeften van anderen. Wat de ander nodig heeft. Je kunt loslaten wat je zelf nodig hebt. Maar je kunt bezig zijn. Dan krijg je ook inlevingsvermogen. Sommige mensen hebben een natuurlijk inlevingsvermogen. Dat kan. Maar er is ook een hemels inlevingsvermogen. En dat is dat Gods geest door je heen werkt. Voor vanmorgen ga ik nog één doen. En dat is de liefde kent geen afgunst. Dus de liefde is geduldig, de liefde is voor goedheid en dan de liefde kent geen afgunst. Dat woordje afgunst, dat is het woordje zelos. En een zelos persoon is iemand die volledig met zichzelf bezig is. Alles draait om zijn eigen verlangens en zijn eigen plannen. En als je die persoon vraagt, waarom ben je zo met jezelf bezig? Dan zegt hij van ja, omdat ik de enige ben die alles goed doet. Dat is zo'n zelos persoon. En hier zegt Paulus, de liefde is niet zo. Die is niet op die manier. Die is niet helemaal met zichzelf bezig. Niet zelf ingenomen. Die is niet ikgericht. En ook dat vinden we soms zo bang. Want mag je niet op jezelf gericht zijn? Oh, jazeker. Maar weet je, dit is ook een preek die ik ooit nog een keer ga doen. Bij God is alles andersom. Bij God is heel veel dingen andersom. Jezus zegt, als je je leven verliest, dan zul je het vinden. Als je gaat richten op anderen, dan zul je ontdekken dat alles wat je zelf nodig hebt, dat je dat gaat krijgen. De Bijbel zegt, als je gaat geven, dan zul je ontvangen. En het is echt waar. Het is echt waar. Het is echt de waarheid. Als Jezus zegt, ik ben de waarheid, dat soort dingen zijn de waarheid. Maar het gaat allemaal in tegen hoe wij denken. Het is andersom dan onze zondeval manier van denken. Maar ik geloof wel dat het mogelijk is. Samengevat vanmorgen. De liefde van de hemel is in jou uitgestort door zijn geest. De Heilige Geest is niet straks beschikbaar, is niet gisteren beschikbaar, maar is nu beschikbaar, is nu in jou, nu. Op dit moment, de Geest van God is nu werkzaam in jou. En wat hij in jou doet, is jou verbinden met de liefde van de hemel. En de liefde van de hemel stroomt door jou heen. En die liefde van de hemel, het woord wat daarvoor gebruikt wordt, is agape. En dat is een liefde die kan geven aan alle relaties. Dus het zijpelt door naar je buurman. Het zijpelt door naar je man of je vrouw. Het zijpelt door naar je vrienden, naar je hartsvriendinnen. Het zijpelt door naar de mensen helemaal aan de andere kant van de wereld. Overal kan die liefde van God door jou heen zich manifesteren. Die liefde is niet maakbaar, maar die liefde is een vrucht. En dat is de vrucht van die hemelse liefde in jou en door jou heen werkzaam. En die liefde, die is geduldig. Die houdt vol. Die volhardt, gooit niet de handdoek in de ring, wordt niet boos, neemt geen wraak. Die liefde van de hemel is vol goedheid. Die richt zich op de behoeften van anderen. En die liefde is niet zelos, niet ikgericht, niet met zichzelf bezig. Maar een beetje net zoals vol goedheid. Is niet jaloers, maar is blij als een ander gezegend wordt. Dat is de liefde van God. Dat is de liefde van de hemel. Heer Jezus, dank u wel dat wij zo een klein stukje inzicht mogen krijgen. Heer, van uw liefde in ons en door ons en voor ons. Heer, en ik zie zo steeds meer uw hemelse strategie. En hierin het liefste zou ik al bij stap 4 zijn van gericht op de grote opdracht. Maar ik zie dat u heel geduldig met ons aan het bouwen bent. Eerst genade, nu liefde. En ook dat stuk van geleid door de geest. Om daar nog veel meer inzicht te geven. En tegelijkertijd hoeven we niet het volgend jaar of over 2 jaar of 3 jaar te wachten voordat we bezig zijn met die grote opdracht. Heer, u doet het allemaal samen. Maar u bouwt dit wel heel fundamenteel in ons. En Heilige Geest, ik wil u vragen dat deze vrucht waar ik vanmorgen over gesproken heb, dat die in dit huis gaat groeien als nooit tevoren. Als wij gefundeerd zijn in uw genade en als wij vol zijn van uw Heilige Geest, als we naast elkaar staan als we het moeilijk hebben en ook naast elkaar staan als we het mooi hebben. Heer, als er uitdagingen zijn of als er zegeningen zijn, maar dat we met elkaar verbonden zijn, Heer, door dik en dun. Heer, dan bid ik dat dat de kracht mag zijn waardoor we samen verbonden zijn en ook dat daarvan uit de wereld om ons heen ziet waar we mee bezig zijn. Heer, diensttijden en dingen om de samenkomsten heen is allemaal leuk, maar het is verbonden met dit. Het is verbonden met dat wij die liefde van u in ons en door ons heen willen laten stromen naar elkaar toe. En zo bid ik dat die vrucht zichtbaar mag gaan worden, meer en meer. Als we straks na deze dienst met elkaar in gesprek zijn. Als we nadenken, als we doordenken, als we bezig zijn met alle relaties die we hebben. Van onze collega's, tot onze partner, tot onze vrienden, tot onze buren, tot onze medechristenen in andere kerken. Dat voortdurend die liefde door ons heen mag stromen. Ik bid dat waardevol leven gemeente gekenmerkt mag zijn, omdat ze gefundeerd is in genade en daarvanuit gedreven wordt door liefde. Liefde is die drive, die alles wat we doen, alles wat we zeggen, zelfs correctie enzovoort, continu ons drijft. Heer, zo wil ik echt bidden dat de genade van de Heere Jezus Christus en dat de liefde van de hemelse Vader en dat de gemeenschap met de Heilige Geest voortdurend in alles met ons mag zijn. In Jezus' naam. En we zeggen allemaal amen. Heel erg bedankt voor het luisteren.